Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
De kranten kwamen onder censuur van de Duitsers, dus ze moesten wel in de illegaliteit.
En toen heb ik gezegd, ja, als we gepakt worden, worden we doodgeschoten.
Toen moesten er 23 voor de rechter komen. Deel werd naar kamp Vught gestuurd, waaronder Goedhart, die dus later ontsnapte.
Help, ik zou doodsbang zijn, maar ook als het nodig is, zou ik het waarschijnlijk ook doen.
Wij willen dit niet. Dat stond in hoofdletters op de voorpagina van het allereerste Parool. Het was 1941 en de Duitse bezetter had de Nederlandse pers in handen. Maar een groep twintigers legde zich daar niet bij neer en begon illegaal een verzetskrant. Wie waren die oprichters van het Parool? Wat dreef ze om hun leven te riskeren voor een krant? En wat gebeurde er toen een groot deel van de organisatie werd opgepakt? In deze aflevering van Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we de eerste jaren van de verzetskrant en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Ja, we bespreken in deze podcast eigenlijk altijd Amsterdamse zaken die zich buiten de redactie afspelen. Maar deze keer gaan we het hebben over het Parool zelf en we duiken de geschiedenis in. Want elk jaar op 5 februari worden de paroolmedewerkers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. En wie zij waren en wat zij voor het Parool deden, bespreek ik vandaag met verslaggever Hanneloes Pen. Welkom Hanneloes.
Dank je.
Jij schrijft voor het Parool onder andere over de Tweede Wereldoorlog. En je hebt daarbij ook veel geschreven over de geschiedenis van de krant. En daar wil ik alles over horen. Fijn dat je er bent. En wie ook hier is aangeschoven is Emily Noord. Welkom Emily.
Dank je wel.
Heel fijn dat je er bent. Jouw vader Max Noord was een van de parooljournalisten van het eerste uur. En hij overleefde de oorlog. En jij werd net na de oorlog in 1946 geboren. En hebt zelf onder andere ruim 20 jaar voor Stichting Het Parool gewerkt. Heel fijn dat je hier bent. En even voor de luisteraar, we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Dus dat is helemaal oké, toch?
Helemaal oké.
En jij zit hier ook, dit vind ik ook wel mooi om even te benoemen. Wij nemen op in de vergaderzaal op de redactie. En boven je hoofd hangt nog een gedicht van Max Noord, jouw vader. Dus dat is even de context waarin we zitten om deze geschiedenisduiken te nemen. Want als we in die geschiedenis duiken, laten we ook meerdere fragmenten horen van paroolmedewerkers die in het verzet zaten. Omdat ze er niet zelf bij kunnen zijn, is het toch een beetje alsof we ze een plek aan tafel geven. Maar Hanneloes, dan moeten we eigenlijk beginnen bij iets dat helemaal niet het Parool heette, maar het nieuwsbrief van Pieter het Hoen. Hoe zit dat precies?
Ja, het was juli 1940. Frans Goedhart besloot een nieuwsbrief uit te geven. Dan noemde hij het nieuwsbrief van Pieter het Hoen. Pieter het Hoen was een 18e-eeuwse journalist. En net als hij vreesde hij voor de ondergang van zijn land. Hij was tegen de nazi.
Ja, dit was 1940. De Duitsers waren al ingevallen. En deze journalist dacht, wij moeten iets doen.
Ja, en hij is toen met die nieuwsbrief begonnen. Die heeft hij opgezet, hij heeft ze gestenseld. En na een aantal maanden, zeg maar begin 1941, besloot hij om de krant te gaan drukken. En dat werd toen het Parool. Hij richtte het op samen met anderen.
Ja, de namen kunnen we ook nog even noemen, dat is misschien wel mooi. Koos Voring, Lex Althoff, Hans Warendorf, Maurits Kan en Jaap Nunes Vast. Dus in 1941 begon echt dat eerste Parool. En nog even die context, er was natuurlijk helemaal geen persvrijheid meer ook. Dus je moest wel een verzetskrant oprichten, wilde je daadwerkelijk informatie die geen propaganda was krijgen.
De kranten kwamen onder censuur van de Duitsers, dus ze moesten wel in de illegaliteit.
Ja.
En zo kwam het. En
hoe zag die krant er toen uit?
Ja, het werd opgericht op de Keizersgracht. Ze hebben eerst de titel bedacht en dat werd het Parool. Daarna kwam ook de wapenspreuk, vrij onverveerd. Dat was een strofe uit Wilhelmus. Het kwam eens per 2-3 weken uit. Het was ongeveer 8 pagina's. En ja, zoals je al net zei, de titel was Wij willen dit niet. De NSB wilde een burgeroorlog, ze zullen hem hebben. En daar werd al gesproken over de terreur die over Nederland kwam. Het uitstoten van Joden uit hun ambt. De J in het persoonsbewijs. Ze spraken van Duitse onderwereld en Duitse rechtsverkrachting. Ja. Zij kwamen in het verweer tegen die nazi-ideologie.
Ja.
En zo werd het verspreid.
En hoe dat allemaal ging, hebben we het zo meteen nog over. Maar Emily, hoe kwam jouw vader Max Noord in aanraking met het Parool?
Ja, hij kwam in aanraking door eigenlijk de vriendengroep waar hij bij hoorde.
Ja.
En die vriendengroep bevond zich in Den Haag. En bevond zich vooral veel in Café de Posthoorn. En zijn vriendenkring bestond zeker in die tijd uit Jan Meijer, Simon Carmichelt, A.J. Noordam, Theo Ramaker. En Wim van Orde en Jan Meijer zijn op een gegeven moment benaderd door Frans Goedhart om te kijken of ze betrokken wilden en konden worden bij het Parool. En dat strekte zich dus meteen uit tot de andere vrienden die daar ook bij hoorden.
Het is niet zo dat je besluit, ik ga in het verzet en ik meld me aan. Hè? Het is een geleidelijk proces van we zijn tegen wat hier gebeurt. En daar waar we daar iets aan kunnen doen, laten we dat niet na. Hè?
Oud-parooldirecteur Wim van Noorden, die je net ook al noemde, waarom hij bij het verzet ging. En jouw vader zei ooit, het was de enige manier om je staande te houden tegenover wat er gebeurde.
Ja, dat klopt natuurlijk.
Ja.
Want dat was in het algemeen wel zijn levenshouding.
Weet je of hij ooit heeft getwijfeld om die stap te nemen?
Ik denk geen seconde.
Nee?
Ik moet daarbij zeggen, ik denk, want het was natuurlijk zo dat hij dat niet allemaal in detail na de oorlog nog eens met zijn kleine dochtertjes ging doornemen.
Ja.
Maar wat hij vertelde en wat ik gehoord heb, lag het totaal voor de hand. Hij is in de jaren 30 groot geworden. Alles wat er in die tijd gebeurde, heeft hij zich tegenaan bemoeid. Het is een uitdrukking die hij gebruikte.
Okay.
Dus hij zat al.
Hij was al erg bezig
totaal in de materie.
Ja, in de opkomst van het nazisme. Ja. Hij was een uitgesproken jongen zonder veel angst. Ja.
Met veel angst, wel maar
met
heel
veel
uitgesproken.
Angst. Ja. Maar wat me opvalt ook is bij veel van die oprichters zaten ook veel Joden, Hanneloes. Dat is toch best opvallend.
Er zaten veel Joden ook bij. En er zaten ook veel jonge mensen bij. Soms ook heel veel jonge vaders. En ik heb met meerdere mensen nog gesproken, onder wie Wim van Noorden. En dat is zo herkenbaar van wat Emily vertelt over Max Noord. Als je zegt, ja, maar hoe, waarom nam je dit besluit? En dan kijk eens, ja, een besluit. Je rolde erin, je deed dit. Je sloot je aan.
Ja,
dus het was niet een overweging van, zal ik het wel of niet doen? Ze konden niet anders.
Ja, nou, dat is wel bijzonder, want dat is dubbel gevaarlijk als je Joods bent en ook nog in het verzet gaat. Maar goed, al die kranten moesten natuurlijk gedrukt worden. Ze werden geschreven en ze moesten gedrukt worden. Maar die drukkerijen waren in handen van de Duitsers. Hoe ging dat in die tijd?
Nou ja, de krant werd geschreven. En
waar gebeurde dat eigenlijk? Daar heb ik ook niet
op verschillende adressen. Ik heb begrepen dat er verschillende redactieadressen waren. Soms werden ze verraden, moesten ze weer naar een andere plek. Of zaten ze allemaal op verschillende adressen. En bij de drukkerijen ging het eigenlijk net zo. Ze gingen eerst naar een drukkerij die ze kenden. Nou, daar liep het een beetje fout, omdat de misdrukken van het Parool, die werden gebruikt als pakpapier voor folders. En toen schrok Frans Goedhart. Was heel makkelijk te herleiden. En dan gingen ze weer naar de volgende drukkerij. En het gevaar van die drukkerijen is dat er altijd zetsel ligt. Want als de ene krant gedrukt was, dan werd het zetsel van de volgende krant alweer gemaakt. Dus er was altijd bewijs voorhanden.
Drukkers en zetters zijn mensen geweest, hè, die in de voorste linie van het gevaar stonden. Want je kon nog bij wijze van spreken, als je met stukken papier gepakt werd die bezwarend waren, die ergens op een of andere manier proberen kwijt te raken door een wc of opeten of de hemel weet wat, ergens tussen stoppen. Maar dat kon natuurlijk niet als men een drukkerij binnenkomt en men is daar bezig met die krant te zetten of te drukken. Dan is alles uit, dan kun je alleen nog zeggen als drukker, en we vragen af, dan moet je altijd ook zeggen, ja, ik ben er ook niet voor, maar het gaat zo slecht tegenwoordig, de gevolgen van de oorlog, dat ik moest dat wel aannemen om voor het geld het te doen. Nou, dan kreeg je misschien minder straf, dachten wij. Er zijn toch wel honderden drukkers geweest, drukkers en zetters, voor een deel ook, en dat is niet gering, familievaders, mensen met gezinnen en met eigen bedrijfjes, en die gewoon vanuit een overtuiging dat dit kan niet voortgaan, die lui moeten weg, die naties moeten verliezen, die vanuit die overtuiging, en niet alleen voor Parool, maar voor Vrij Nederland en Trouw, en ga maar door het hele land heen, zich hebben druk gemaakt hiervoor. En dat is natuurlijk geweldig geweest. Er zijn ook velen omgekomen.
Ja, oh wauw. Dus af en toe aten ze zelfs bewijsmateriaal op, vertelt Wim van Noorden net. Om het maar te verduisteren. Ongelooflijk. Ja,
of door de wc ging het.
Ja, ja, wat een risico's. Ja,
dat is het verhaal van Simon Carmichelt, hè? Die gesnapt werd.
Oh ja?
En ja, en die vervolgens bij een groenteboer naar binnen vluchtte. En daar alles door de wc wilde trekken. Dat mislukte, want hij deed het allemaal tegelijk. Dus het is eruit gevist.
En toen raakte het
verstopt. En hij is naar de gevangenis gegaan. Daar is hij om wonderbaarlijke reden uitgekomen. En het eerste wat hij deed was weer naar de drukker gaan. Want de krant moest gezet worden.
Waanzinnig. Ja. Dat is niet eens afgeschrikt. Ja, en eind 1944 werd Johannes Jesse gevraagd voor het drukken van het parool. En daarover kan zijn zoon Ton heel mooi vertellen.
En toen zei mijn vader, ja, weet je de consequenties van zo'n blaadje? En toen heb ik gezegd, ja, als we gepakt worden, worden we doodgeschoten.
En toch doen?
Ja, natuurlijk. Dat kon niet anders. Want de mensen die voor onze bevrijding vochten, die moesten ook dingen doen waar grote risico's aan verbonden waren. Bombarderen, aanvallen. We wilden een tweede front hebben. En daar moesten wij ook. Wij waren ook een front.
Ja, het hele gegeven. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat gewoon zo vanzelfsprekend vindt dat je dat
doet. Er was op een gegeven moment viel ook de elektriciteit weg. En toen tapte die af van dat restaurant Poort van Kleven. Dus ook kon die verder drukken. En het was soms, begreep ik uit de overlevering, dat het stampen van die persen notabene op straat te horen was.
Oh ja?
Als ze daar binnen vielen, ja, dan was hij er meteen bij natuurlijk.
Ja, en de Duitsers maakten natuurlijk voortdurend jacht op mensen uit het verzet.
Ja, precies. Maar hij is het toch blijven doen. Tot en met het laatste nummer.
Ja, ja, en Emilie, het is wel duidelijk dat mensen die aan het parool meewerkten dus heel veel gevaar liepen. Zei al heel eventjes dat je vader wel bang was. Hoe ging hij met die angst om dan, om toch door te gaan?
Dat loste die met zichzelf op. Hij heeft in een fragment in een film ook wel gezegd, toen de vraag kwam, was u niet bang? Ik pieste in mijn broek. Maar er is een ander incident waarbij Wim van Noorden, ze woonde toen al op de Reguliersgracht, een wapentransport moest ophalen en vervoeren naar de Reguliersgracht. Niemand wist dat het over wapens ging, ook mijn vader niet. Maar die werd door Wim verzocht te helpen.
Ja.
Ze zijn die wapens gaan ophalen, op een kar gelegd. En zelfs onderweg nog door de MOF geholpen om de kar de brug op te krijgen.
Ja?
Want die slipte weg. En toen Wim, mijn vader, later vertelde, dat waren dus wapens die jij hebt vervoerd, heeft hij daarna nog letterlijk fysiek de rillingen gekregen. En zoals hij dan ook eerlijk zegt, bijna in de broek gepoept.
Dus ze deden ook andere dingen dan alleen maar drukken en schrijven van nieuws.
Ja, ik heb trouwens begrepen dat die wapens nooit echt gebruikt zijn door het parool. Maar ja, misschien hadden ze dat nodig voor de andere dingen die ze ook deden. Ze hielpen onderduikers, ze zetten een internationale vlugroute op naar Zwitserland. Dat waren ook dingen die ze deden. Ze deden dus veel meer dan alleen de krant drukken.
Je bent wel bevreesd om in verkeerde handen te vallen. Want dat betekent je einde. En dat geeft je nou niet bepaald een opgewekt gevoel. Maar, tja, je hebt geen keus. Dat was mijn gevoel. Je hebt eenvoudig geen keus. Je moet verder.
Ja, ook oprichter Frans Goedhart was wel eens bang. En heel in 1942 in handen van de Duitsers, Hanneloes. Dat is nog best een spannend verhaal. Hoe ging dat?
Het was januari 1942 en hij wilde met Stuf Wiarda Beckman naar Londen vluchten, waar de regering in ballingschap zat. Hij had een oplage van parool, of uit kranten van parool mee. En hij had militaire informatie bij zich. En hij lag daar op het strand samen met Wiarda Beckman. En ja, daar zijn ze gesnapt en ze zijn opgepakt, alle twee.
Meteen door de Duitsers gewoon van het strand geplukt. En ja. Met heel veel bewijslast.
Ja, met heel veel bewijslast. Er zat ook een brief bij, een adres bij van een van de drukkers, Wim Gertenbach. En die is later opgepakt.
Ja, ja.
En Frans Goedhart is gevangen gezet.
Ja, en toen is hij naar Kamp Vught
gestuurd. Hij is naar Kamp Vught gegaan, ja. En daar heeft hij heel lang gezeten. Toen werd hij op een gegeven moment de doodstraf. Hij is veroordeeld tot de doodstraf. Dan werd hij naar een politiebureau gebracht. En in dat politiebureau nam hij een van de agenten in vertrouwen. Die er wel, nou, waarvan hij dacht, die ziet er wel aardig uit. En die besloot de deur op een keertje te zetten. De deur open te laten. En toen is hij gevlucht.
Oh, toen is hij gevlucht. En het was best wel, naar later bleek ook nog eens heel belangrijk wat hij in kamp Vught hoorde. Maar daar komen we zo meteen op. Want ja, we hebben het dus over drukken gehad en het gevaar dat je liep. Maar wat stond daarin? Wat moest er verspreid worden?
Nou, voornamelijk, het ging heel veel over de politieke ontwikkelingen. Ook in het buitenland. Maar ook bijvoorbeeld over de vlucht van NSB'ers op Dolle Dinsdag, september 44. Er werden ook vragen opgeroepen. Eind 43 las ik in een van de nummers: is het doden van landverraders zedelijk verantwoord? En dan staat er onder: totale oorlog eist totaal verzet. Dat waren dingen.
Hoe kwamen ze aan hun informatie? Bijvoorbeeld die politieke.
Ja, ze hadden verschillende schrijvers. En die verzamelden het nieuws via buitenlandse persbureaus.
En radio's waren.
Ja, radio. Natuurlijk.
Maar radio's waren op een gegeven moment verboden. Die werden overal weggehaald door de Duitsers.
Maar niet, ja, maar heel veel mensen leverden de radio niet in.
Nee, precies. Ja, ja en nou ja, Perol schreef ook over wat er met de Joden gebeurde. Die werden gedeporteerd. En die informatie hadden ze van Frans Goedhart, die net was ontsnapt uit kamp Vught. En Wim van Noorden vertelde wat hij daar gehoord had.
Toen had hij een stuk kopie meteen al bij zich. Hij vertelde ons, dat moet je onmiddellijk in de krant zetten. En dat was het stuk waarin stond dat de Joden in gasovens in Polen werden vermoord. Zo uit de trein, zo in de moordmachine. En toen zeiden we: Frans, dat is natuurlijk onzin, dat kan helemaal niet. Toen zei hij: ja, dat heb ik van een Poolse arts, een medicus, een gevangene, die via, want dat ging in dat Duitse systeem zo, als lazaretarts in Vught is geweest. Ik ben daar in de ziekenbarak een tijd verpleegd, met die man heb ik gesproken. Die heeft mij gezegd van: als ze dat maar wisten, maar dat heb ik gezien. En toen hebben we dat niet geplaatst, want we geloofden het niet. We zeiden: nee, dat geloof jij natuurlijk wel, en je geeft wel weer wat je gehoord hebt, maar dat is een verhit verhaal van die Poolse gevangenen. En zo gaat het natuurlijk niet. Het zijn tenslotte nog wel mensen ook. Nou, dat is een grote vergissing. Na enige tijd begon door te dringen dat dat wel degelijk waar was. En toen hebben we alsnog berichten daarover gegeven. Maar de echte waarheid daarvan is nooit tot ons doorgedrongen.
Het leverde nogal een discussie op. Van ja, gaan we dit schrijven? Dat is nogal heftig wat je schrijft voor mensen die het lezen, voor de Joden. Maar uiteindelijk heeft het wel in Parool gestaan.
Wil je daar een stukje uit voorlezen over dat bericht?
Ja, het is 27 september 1943. En ik citeer: het omlegen, zoals de technische term luidt, geschiet thans reeds geruime tijd in een gaskamer, die in alle kampen gebouwd is. Zo'n gaskamer maakt een indruk een badlokaal te zijn. Een groot aantal mensen wordt er naakt ingebracht. Dat heeft het voordeel dat men de lijken naderhand meteen verassen kan, zonder dat men eerst nog kleren behoeft uit te trekken.
Ik krijg er bijna een rilling van. Het is zo ontzettend feitelijk eigenlijk verwoord.
Het is heel feitelijk verwoord, ja. Maar ja, heel direct en de waarheid.
Om zulke informatie het land in te krijgen. Want in Amsterdam en Den Haag zaten dan redactieleden. Maar de krant moest natuurlijk verspreid worden. Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, het werd verspreid. Er was een punt waar de kranten lagen. Er waren hoofdverspreiders en verspreiders. Die hadden die kranten. Daar kwamen de kranten werden uitgedeeld aan koeriers. Die namen het vaak mee op de fiets of lopend. En die verspreidden zo de krant. Die verstopten ze in fietstassen, onder hun kleding of ja, waar dan ook. En zij verspreidden de krant. Die koeriersters liepen natuurlijk ook direct gevaar.
Ja, ja, precies. Want hoe groot was die oplage ook eigenlijk?
Nou, in het begin was het natuurlijk niet zo groot. Maar halverwege de oorlog.
Ook in het begin toch van geef dit vooral door aan de volgende. Dat zoveel mogelijk mensen het kunnen lezen.
Ja, dat klopt. Dat werd gedrukt. Geef snel door.
Ja.
Maar op een gegeven moment was er een oplage van iets van 60.000, las ik. En dat was al wat verder in de oorlog, hoor. Dat was echt 44.
Groot, ja, ja. En hoe groot was het belang van die informatie nou eigenlijk?
De mensen op de hoogte houden van het nieuws. Dat was het belang, dat ze wisten wat er gebeurde. En dat de waarheid werd gezegd, hoe dat ging, die oorlog, en wat er allemaal gebeurde.
Ja, en niet alleen maar de propagandamachine die de Duitsers...
Precies.
Mag ik hierbij vermelden dat mijn vader in zo vanaf 1944 dagelijks de nieuwsbulletins schreef voor de krant.
Ah, die schreef
dus dat is misschien een aardige toevoeging.
Ja, zeker. En de frequentie werd toen opgevoerd ook.
Jazeker. En hij vertelde dan ook, dan moest hij op een gegeven moment naar een punt waar dan koeriersters of koeriers stonden. Die dat dan geloof ik weer gingen stencilen. En dan ging het weer naar de zetter, zoiets. Ik weet ook niet precies hoe het werkte. Maar...
En dan gaf hij zijn stukje, zoals we dat zeggen, af. En dat werd dan
en dat
naar
werd
de drukker
dan in de krant verwerkt.
Ja.
En ik kreeg dan 's morgens een stuk of 5 bulletins overgereikt van een koerierster die rechtstreeks van de redactie afkwam. En die gaf mij dat al rijdend op de fiets, want we mochten natuurlijk niet stilstaan, want er was haast geen verkeer. Dus er werd al gauw gezegd, oh, die staan te wachten op iets of wat ook. En dat kreeg ik overgereikt in een boek. Daar zaten de bulletins in gevouwen en dat deed ik in mijn voortasje van de fiets. En dan zocht ik mijn mensen op, die dus weer verspreid zo'n beetje in de stad stonden. Wat ik allemaal fietste op een dag. Dat had ik nooit kunnen belopen. Dan zat ik in Noord en dan zat ik in West, in de Oost. Ik kroste door de hele stad, zeg maar. Ja, als we dus afgesproken hadden op een bepaald punt en ze waren er nog niet, dan waren gelukkig de katholieke kerken open. Die waren de hele dag open, dus dan konden we daar naar binnen. En konden we daar wachten op elkaar. Diverse punten hadden we dus. Jacob Oberenstraat, de Keizersgracht, op het Singel, vlakbij het Koningsplein. Was een bekend punt voor ons, waar we dus altijd kwamen. Ja, je ging door. Dat was eigenlijk heel vreemd. Nu achteraf bezien, als je het nu zo wel eens terugdenkt, dan denk ik wel eens, ik heb toch ook veel geluk gehad natuurlijk. Veel vrienden van mij zijn gefusilleerd. Dat wist je dus. Maar ja, je zat er eenmaal in het werk en dat moest doorgaan.
Nel Bloch Engelhardt bracht het parool tijdens de oorlog rond in Amsterdam. Ja, ik moest wel meteen denken aan, had zij dan houten banden op die fiets? Of waren er nog wel fietsen met banden? Want ze kroste inderdaad, zoals ze mooi zegt, de hele stad door.
Nou, op een gegeven moment werden het houten banden.
Ja.
Dat heb ik begrepen. Ja. Later werden ook nog alle fietsen afgepakt, dus moest je lopen. Ik weet wel van mijn vader, die had toen nog een fiets. En die heeft op een gegeven moment, vertelde die ook, ging hij naar de bruiloft van Jan Meijer in Utrecht in januari. En dat deed hij op de fiets.
Van Amsterdam naar Utrecht?
Ja, en hoe koud dat was. En daarna moest hij ook weer terug. Men deed alles op de fiets of lopend.
Ja, en met gevaar voor eigen leven.
Ja, maar dat was denk ik langzamerhand wel ingecalculeerd.
Bent het ooit? Weet je dat?
Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar het is wel, het is daar. Dus je doet het ermee. Ja. Dat is mijn indruk.
Ja. Nou ja, ik kan me daar niets bij voorstellen dat mijn werk op dagelijkse basis zo'n groot risico zou vormen. Maar voor de paroolmedewerkers toen was dat gewoon het gegeven. Ze riskeerden hun leven en het is ook een paar keer helemaal misgegaan.
Ja.
In 1942 was er een eerste grote arrestatiegolf van paroolmedewerkers. Toen moesten er 23 voor de rechter komen. Een deel werd naar kamp Vught gestuurd, waaronder Goedhart, die dus later ontsnapte. Maar uiteindelijk werden 13 mensen op 5 februari 1943 gefusilleerd, begrijp ik.
Ja, dat klopt.
Ja.
En die zijn toen herbegraven aan het einde van de oorlog op de erebegraafplaats in Overveen. En daar leggen wij nog elk jaar op 5 februari bloemen neer.
Ja, en er was ook nog een ander heel groot moment dat er een boel medewerkers zijn opgepakt. Wat gebeurde daar?
Er was een brand in een distributiecentrum in de Peperstraat, in het centrum van Amsterdam. En op die plek lagen een heleboel parools opgeslagen. Door die brand is dat uitgekomen. En degene die daar een van de hoofdverspreiders was, die is doorgeslagen en die heeft allemaal adressen genoemd van een heleboel mensen. En toen zijn een heleboel drukkers, verspreiders, koeriers opgepakt.
Doorgeslagen naar marteling waarschijnlijk.
Ja, dat zou kunnen, of uit angst in ieder geval. En dat daar geweld aan te passen kwam, dat weet ik niet zeker. Maar ja, dat zou heel goed kunnen.
En toen konden ze nog meer mensen arresteren.
En toen volgde nog een proces, ja.
En daarbij moesten 23 voor de rechter verschijnen. En gelukkig kreeg niemand dit keer de doodstraf. Maar de meesten werden onder zware omstandigheden gevangen gezet.
Ja.
Wat ook niet iedereen heeft overleefd.
Ja.
Emily, vraag je wel eens af, dit is een persoonlijkere vraag, zou jij hetzelfde hebben gedurfd als je vader?
Nou, dat heb ik me natuurlijk levenslang afgevraagd.
Ja.
Maar daar kan je niet echt een antwoord op vinden. Ik heb uiteindelijk het gevoel, help, ik zou doodsbang zijn.
Ja.
Maar ook, als het nodig is, zou ik het waarschijnlijk ook doen.
Ja.
Je doet de dingen die nodig zijn. En dat zijn ook de niet leuke dingen.
Ja.
Of de vreselijke dingen.
En sprak hij er nou veel over?
Hij sprak heel veel.
Ja.
Verhalend. Want we hadden het al eerder over. Dit was een groep hele jonge jongens. Mijn vader was 25, Wim was 24 geloof ik toen dit allemaal begon. En het was dus ook avontuurlijk.
Ja.
Avontuur met een randje uiteraard. Maar dat maakt het, alweer een interpretatie die ik doe, voor mijn vader makkelijk om te spreken over de avontuurlijkheid ervan.
Ja.
Dus hij sprak veel, maar wat je eigenlijk moest weten, dat hoorde je niet echt.
De echt pijnlijke herinneringen,
dat was
die raakte je liever niet aan. Ja.
Nou, ik hoorde ook dat bij Frans Goedhart kwamen ook mensen na de oorlog van het illegale parool bij elkaar. En dan ging de deur dicht en dan spraken die mannen met elkaar.
Ah, ja.
Het was echt...
Gesloten voor anderen die het niet hadden meegemaakt.
Ja, die het niet hadden meegemaakt. En ik denk dat het ook wel, want je vroeg op een gegeven moment, waren ze niet bang? Natuurlijk waren ze bang, maar ik denk dat die angst natuurlijk ook in de oorlog aanwezig was, maar ook daarna. Want ja, dan besef je eigenlijk wat je allemaal hebt gedaan en welke gevaren je hebt gelopen.
Ja.
Natuurlijk beseften ze dat wel tijdens de oorlog, maar het kwam natuurlijk wel naar boven.
Ja. Bij ons thuis ging de deur niet dicht, maar werd er onder begeleiding van prettige drank, mooie verhalen besproken.
Ja.
Wat er echt gevoeld werd. Ik weet niet of ze dat ook onderling bespraken.
Ja, en dan gaan we naar de tijd dat de oorlog in ieder geval voorbij was, want Nederland werd bevrijd, 5 mei 1945. Anneloes, wat schreef het Parool daarover?
Ja, het laatste nummer was nummer 99 van het illegale parool. Dat was 6 mei 1945. Met adres erop, want het kwam te hangen in de etalage van de drukkerij van Jesse. En daar stond met grote hoofdletters boven: de capitulatie is thans een feit. Zij zijn toen na de oorlog, hebben ze het met een goed bewapend commando, het gebouw van de Telegraaf, die altijd onder het gezag van de Duitsers is blijven schrijven, hebben ze geconfiskeerd. En daar zijn ze op de Nieuwe Zuids-Voorburgwal, het centrum. En daar zijn ze verder gegaan met drukken van het parool.
Dus het parool ging door. Dat gold helemaal niet voor alle verzetskranten. Want nou ja, een paar zijn wel doorgegaan. De Waarheid is nog een tijdje doorgegaan. Vrij Nederland en Trouw bestaan ook nog. Maar er is een waslijst aan verzetskranten. Maar het parool ging dus door. Was dat logisch? Was dat moeilijk?
Nou, iedereen wilde eigenlijk wel voor het parool schrijven. Het had zo'n naam gekregen door de oorlog. Dus je kreeg hele grote namen die zich aanmelden. Annie M. G. Schmid, maar ook Gerard het Reven, Simon Vestdijk, Adria Morjen. Er kwamen grote namen bij het parool te werken.
Sjane Roos.
Sjane Roos, uiteraard.
Die wilden allemaal wel heel graag betrokken zijn bij een krant die zo belangrijk was geweest in de oorlog.
Ja, precies.
Ja, ja. En jouw vader heeft na de oorlog ook nog jarenlang voor het parool gewerkt, Emily.
Ja.
Onder andere als chef kunst, waarnemend hoofdredacteur en correspondent in Parijs. En jij werkte zelf ook 20 jaar lang voor Stichting Het Parool.
Ja.
Een stichting die in de oorlog nog is opgericht, zodat het parool ook na de oorlog kon blijven bestaan. Wat heeft het parool dan voor jullie als familie betekend?
Een heleboel kunnen we hier wel uit concluderen.
Ja.
Als het in gesprekken ging om de krant en om wat daar wel en niet gebeurde, dat was bepalend. Literatuur en poëzie waren een groot belang, maar de krant heeft echt bepaald hoe het karakter gevormd is.
Parool is wel een soort rode draad door jouw
heel
leven.
Zeker.
Ja.
Heel zeker.
En jij kent ook veel van de kinderen van andere parooljournalisten van het eerste uur.
Ja.
Zie jij nog wel eens?
Ja, zeker. We zijn in zekere mate gezamenlijk opgegroeid. Niet dat we iedere dag bij elkaar zaten, maar wel heel regelmatig. We zijn samen groot geworden. En we hebben elkaar een tijd lang heel regelmatig gezien. En dan spraken we echt ook veel over de invloed die onze ouders hebben aangewend op onze opvoeding.
Oh ja?
Gebaseerd op wat het parool wel en niet deed. Het was natuurlijk vaag voor kinderen, maar we herkenden bij elkaar heel erg.
Kun je daar iets van noemen?
Ja, dat je niet licht aan de zaken voorbij gaat. En dat geldt, iedereen is nu op leeftijd, maar dat geldt nog steeds. En we lezen ook gemiddeld allemaal nog het parool.
Ja, jullie noemen je de parolies, vertelde
je? Nou, dat
je?
Is een woord wat ik gebruik.
Oké, okay, ja. En,
nou. We zijn de paroolfamilie.
Ja, nou ja, dat is dus wel doorgezet.
Ja, dat hebben ze goed gedaan.
Die, ja, ja, want Van der Loes, op welke manier is de redactie op dit moment nog bezig met het verzetsverleden van de krant?
We schrijven er natuurlijk veel over. Vergeet niet dat van de 6 oprichters zijn er 3 in de oorlog vermoord. En daarnaast hebben we meer dan 50 mensen... Misschien wel 80 mensen hun leven gegeven voor de krant. Wat ik zelf dan heel mooi vind, is dat we nog steeds het parool heten.
Ja.
En dat die strofe vrij onverveerd nog steeds daaronder staat.
Ja, elke dag staat hij erop. Ja. En op 23 januari komen weer allemaal kinderen van parool, journalisten hier op de redactie lunchen. Dat hebben we jaarlijks. En op 5 februari gaat er ook altijd een delegatie van het parool naar de erebegraafplaats. Dat zit er dus ook nog wel in.
Dat is heel mooi. De dochter van Frans Goedhart is daar ook altijd bij aanwezig.
Ja. Nou ja, ik heb dat ook altijd als heel bijzonder ervaren, dat er echt zo'n geschiedenis meekomt met parooljournalist zijn. Ja.
Zeker bijzonder.
Ja. Ja. Ja, en Emily, tot slot, het is inmiddels 83 jaar geleden dat de eerste editie van het parool uitkwam. Steeds minder mensen uit die tijd leven, helaas nog. Maar waarom is het zo belangrijk om dit verhaal van de geschiedenis te blijven vertellen?
Ja, dat zit denk ik in de bewustwording en daarna het bewustzijn van de nieuwe generaties. Het is denk ik van ontzettend belang, want als het verleden onbekend is, dan gaat het zich herhalen in het heden. Dus het is essentieel om bekend te zijn met je geschiedenis en met de geschiedenis van anderen.
Zou jij nog dat gedicht willen voorlezen dat jouw vader Max Noord heeft geschreven? Herdenking.
Herdenking. Verkommerd, vluchtend en belaagd sterven de helden van het heden. En zij herschrijven ons verleden. Zo wordt geschiedenis vertraagd, herdacht, herinnerd en beleden. De beul is nergens nog verjaagd.
Dankjewel, Max Noord. Heel erg bedankt voor dit gesprek, Anneloes Pen en Emily Noord. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de oorlogsjaren van Parool. Gelukkig heeft Anneloes daar heel veel over geschreven. Check vooral parool.nl of download de Parool-app. En ook hebben we veel informatie uit het boek Verzetsblad in oorlogstijd van Madelon Keizer en uit verschillende documentaires. We zullen een aantal linkjes in de show notes zetten. Dit was in ieder geval Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie en montage en research zijn gedaan door Verena Verhoeven. Heeft echt heel veel tijd ingestoken en supergoed gedaan. Met hulp van Vienna School. De eindredactie deed Josien Bolthuizen. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.